Ik neem u vanavond mee naar de binnenplaats van een groot huis in Israël, waar een rijke farizeer, die Simon heet, een maaltijd had laten aanrichten. En nu was het de gewoonte in die tijd, als er een maaltijd aangericht werd en er officieel uitnodigingen uitgingen, dat dan ook voorbijgangers die voorbij het huis kwamen, naar binnen mochten komen, die binnenplaats op, om te luisteren naar wat die geleerde heren daar rondom de tafels hadden te zeggen. Want die fariseeën, die waren schriftgeleerd. En het gewone volk wilde graag meer weten, althans een aantal van hen. En dan gingen ze die binnenplaats op en dan zagen ze in het midden tafel staan, lage tafels, en daaromheen in U-vorming banken. En aan die banken, en op die banken lagen de gasten aan, steunend op één elleboog, lagen ze op een zij, met hun gezicht naar de tafels toe. En zo werden ze bediend op die tafels, want de ene die U-vorm liet een ruimte open voor de dienstmeisjes, en slaven waren dat vaak ook, en slavinnen, om het eten dan op die tafels neer te zetten. En als ze daar dan zo aan lagen, dan voerden ze de gesprekken. Nu werd er een grote consternatie zichtbaar op die binnenplaats, omdat er een vrouw de binnenplaats op was komen lopen, die regelrecht naar de tafels toe liep, en liever gezegd naar de lichtbanken omheen, en achter de voeten ging staan van Jezus. Wat moet de Heer Jezus daar doen? Wel, hij was uitgenodigd door Simon de Farizeeën om deel te nemen aan dat diner. Er staat zelfs: een der fariseeën bad hem dat hij met hem aat. Dus een ernstig verzoek. Alsjeblieft, wilt u komen en met ons aanzitten tijdens deze maaltijd. Het was dus niet een echte vijand van Christus. Anders had hij dat niet gedaan. Maar misschien was hij alleen nieuwsgierig, zoals sommige Bijbelverklarers veronderstellen, naar wie hij nou eigenlijk was, wie Jezus nu eigenlijk was. Ik weet niet of u daar ook wel eens nieuwsgierig naar bent. Wie is hij nu eigenlijk? Want we leven door het geloof als we dat tot geloof gekomen zijn en niet door wat we zien. Hoe kunnen wij een beter zicht krijgen op wie Jezus eigenlijk is? Wel, Simon de Farizeeër, die kreeg dat. Maar of hij er veel aan gehad heeft en veel mee gedaan heeft, dat weten we niet. Want alle aandacht wordt gevestigd op die vrouw, die een heel diep inzicht kreeg in wie Jezus was, is en zijn zal. Wie is zij? Ze wordt een zondares genoemd. De meeste verklarers veronderstellen dat ze een prostituee was. Ze was een bekende in de stad, een bekende zondares. Die had blijkbaar de preken van Heer Jezus gehoord en meegemaakt dat hij mensen had genezen van ziekte, van melaatsheid, duivel had uitgedreven. En daarbij was haar vooral opgevallen dat hij zonder aanzien des persoons was. Hij zocht niet eerst de mensen uit voordat hij ze hielp. Hij was een helper met een hoofdletter die er voor iedereen was. Dat werd ook een beetje verdacht gemaakt, of heel erg verdacht gemaakt zelfs, want we lezen in hoofdstuk 7 vers 34 dat Jezus herhaalt wat de mensen zeggen. De Zoon des mensen is gekomen, etend en drinkend, en gij zegt, zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Nou, die vrouw die had helemaal geen graat- en wijnzuiper herkent in Jezus, maar wel een vriend van tollenaren en zondaren. Een van de eerste dingen die de Heilige Geest in ons werkt, als we op bekering komen, is dat we naar Jezus worden getrokken. En dat we naar hem gaan zien, dat hij ons zijn vriendschap biedt. Dat hij net zoals deze vrouw niet handelt met ons naar onze zonden. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Daarbij was er geen voorselectie. Want die mensen die zijn minder en die zijn meer. Hij was een vriend. Zelfs van zondaren en tollenaren. Er zijn verklaringen die veronderstellen dat Matthäus 11... qua tijdsvolgorde direct vooraf ging aan deze gebeurtenis. Als dat zo is, dan zou deze vrouw ook Matthäus 11 vers 28 hebben gehoord. Uit de mond van Jezus toen hij zei: komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Naar waar deze veile vrouw behoefte aan had, was geholpen te worden uit die diepe put waar ze in terecht was gekomen. Speelbal van slechte mannen. Waar zij behoefte aan had was een ander leven, een nieuw leven, rust, vrede. En ze had uit de woorden van Christus opgemaakt dat hij haar wilde helpen. Anders was ze niet naar dat fariseeshuis gegaan en dat terwijl die mannen daar aan tafel lagen en met minachtende blikken naar haar keken, dan had ze niet achter de voeten van Jezus gaan staan om zijn voeten nat te maken met haar tranen. Waar kwamen die tranen vandaan? Er staat in de grondtaal een woord wat betekent een regen van tranen. Ze huilde. Ze huilde haar hele verwoeste leven uit. Ze huilde om alle afwijzing en minachting en verschoppeling te zijn. Ze wist wat de Joden dachten. In een Joods geschrift, Sirach, wordt gezegd: een prostituee moet je beschouwen als speeksel. Je kunt er alleen maar op spugen. Zo'n mens is het niet waard om te leven. Ze huilde al die ellende van haar leven uit. En dan deze bij Jezus. Wat leert ons, lieve mensen, dat als je met een bepaalde ellende topt, en wie van ons topt niet wel eens of vaak vanwege ellendige dingen die gebeurd zijn of aan de orde van de dag zijn. Je moet ermee naar de Heer Jezus toe gaan. Echt. Tot wie zul je anders heen gaan? En terwijl ze de tranen met tuiten huilt, maakt ze de haar los en droogt de voeten van Jezus af. Met haar haren. Die voeten die onder het zand zaten. Want Simon had bij de binnenkomst van zijn gasten iedereen water aangeboden om de voeten te wassen. Wat nodig was in die stoffige straten en velden daar in Israël. En bij alle gasten had Simon de Farizeeër gezorgd dat er geurige zalfolie was. Behalve bij Jezus. Daarmee had die fariseeën laten werken. U bent voor mij niet meer dan een plattelandsdominee. Een boerenschriftgeleerde. Ik wil u wel rabbi noemen. Natuurlijk. Je moet respectvol blijven, tenslotte. U bent het gesprek van de dag. Iedereen heeft het over u. Elke Galileër heeft het in zijn mond. Yeshua HaNazari, Jezus de Nazareën. Maar u moet uw plek wel weten in dit gezelschap. En nu, Simon die zou een hartaanval kunnen krijgen van woede. Want die prostituee die binnenkwam, dat was monsterlijk, ongehoord. Wat zouden zijn collega fariseërs in Jeruzalem wel niet denken als ze dit te horen kregen? Oh, Simon is ook een vriend geworden van zondaressen, zondaren en tollenaren. Zijn hele status zou een gruzelement te zijn. Spurgeon zegt, zijn gebrek aan hoffelijkheid was het gevolg van zijn angst voor mensen en voor hun oordeel. Angst voor wat de andere fariseërs van zijn gedrag zouden vinden. Herkent u dat? Ik helaas wel. Hoeveel dingen doen we niet, of laten we na, uit angst voor wat de mensen zeggen. We zijn vaak bezorgd erover wat de mensen van ons denken, als wat God over ons denkt. Eerlijk gezegd. Of niet dan? Dit gaat bij deze man zo ver, dat hij onmogelijk in Jezus de grote helper kan zien, waar ze op het loofhuttenfeest, op de 8e dag van het feest, de meest blijde dag van het jaar, omschreeuwde. Op de 8e dag van het loofhuttenfeest, als het tempelplein stampvol liep, dan riepen ze, Hosianna! Heere, help dan toch, betekent dat. En nu was de helper gekomen, Jezus. En hij had gezegd op dat tempelplein, die dorst heeft komen tot mij en nemen en drinken van het water des levens om niet. Had hij duidelijker kunnen maken, de Heer Jezus, dat hij de grote helper is? Deze vrouw zag het wel. Maar die fariseeën die zei bij zichzelf, vers 39, je kunt wel zien dat deze man geen profeet is, hè? Deze Jezus. Want anders dan zou u al weten wat een slecht mens deze vrouw is. Ze is een zondares. En dan lezen we in vers 40, en Jezus antwoordde zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Hij voelde toch aan, Simon, nu gaat er misschien wat komen, wat een interessant debat kan opleveren. Want ja, dom is die Yeshua van Nazareth niet, hè. Hij heeft een autoriteit over zich. De mensen fluisterden ook, dat had hij wel gehoord hoor, Simon de Farizeeër. De mensen fluisterden ook, hij leert niet als de Farizeeër, maar hij leert als een machthebber. Hij had autoriteit. Dus hij zegt, meester, als u wat te vragen hebt, doet het maar. En dan komt de minst bekende gelijkenis van het Nieuwe Testament. En Jezus zei, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als ze niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. dat was nieuw voor een fariseeër. Die de mensen leerde, als iemand schulden bij je heeft, moet hij tot de laatste cent betalen. Want dat is een recht. God is een God van orde. God is een God van recht en rechtvaardigheid. Als je schuld maakt, dat mag, dat kan. Dan zul je zelf moeten zorgen dat die schuld wordt betaald. Tot de laatste cent toe. Nu komt Jezus met een gelijkenis aan van iemand die dus 2 maanden loon en 21 maanden loon zomaar laat kwijtschelden. Een schuldheer die kwijtscheldt wat mensen in 2 maanden hadden moeten verdienen of in 21 maanden hadden moeten verdienen. Dit is werkelijk ongelooflijk dat Jezus zoiets durft te zeggen. Maar goed. Hij vraagt dan, zeg Simon, wie van deze 2 zal de schuldheer meer lief hebben? En Simon antwoordde en zeide, ik denk dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Jezus zei tot hem, je hebt recht geoordeeld. We praten over recht, Simon, en over rechtvaardige oordelen. Nou, je hebt het heel goed gezegd. Simon, begin je het te begrijpen, dat God recht is en door onderwijzing hen die dwalen zal brengen het rechte spoor. Hoe? Door een schuld kwijt te schelden. Door een schuld en zonde kwijt te schelden. Maar Simon geeft nog geen sjoegen. Als hij het al begrepen heeft, dan zwijgt hij. Trouwens, die snikkende vrouw aan de voeten van Jezus, die zegt ook niks, hè? Ze zwijgt de hele tijd. En dan, en dat prachtige moment, vers 44. Dan keert Jezus zich om naar de vrouw. Hij had tot nog toe met Simon gesproken. Nou keert hij zich om. En zijn oog slaat haar in liefde gade. Diep bewogen was hij met deze vrouw. Maar terwijl hij naar haar kijkt, spreekt hij tegen Simon, de fariseer. Hij kijkt naar haar en zegt, Simon, zie je deze vrouw? De rondtaal geeft aan dat je dus de nadruk moet leggen op ziet. Zie je deze vrouw, Simon? Of zie je alleen een slecht mens met een door en door slechte reputatie? Zie je alleen in haar de prostituee? Of zie je nog meer, Simon? Zie je ook een mens in nood? Dat is heel veelzeggend, dat woordje. Ziet, Simon. Kijk eens goed. Ja, tussen haakjes, hoe kijken wij naar mensen die slecht bekend staan? Er zullen ongetwijfeld in Urk ook mensen wonen die heel slecht bekend staan. Door een levenswandel. En zonder één zonde van mensen goed te praten, zonder de zonde goed te praten, kunnen wij naar dat soort mensen kijken met dezelfde blik als Jezus keek. En kijk. Mededoog. In de jaren dat ik bij de Rijkspolitie werkte, heb ik gemerkt dat juist mensen in de criminele sfeer, of mensen die aan de zelfkant van het leven terechtgekomen zijn, zoals we dat toen zeiden, eenzame mensen zijn. En als ze op het bureau zaten, dan hadden ze vaak voor het eerst van hun leven iemand tegenover zich die echt belangstelling voor ze had. Dan gebeurde het vaak dat ze voor het eerst van hun leven al hun ellende eruit lieten komen. En hoe vaak heb ik het meegemaakt, als ze na 4 dagen uit het bureau vertrokken, of als ze naar de Noordsingelen Rotterdam gebracht werden, naar de gevangenis, dat ze hun hand gaven en bedankten. Bedankt voor de gesprekken. En die tijd is ook bij mij het verlangen gegroeid om in het evangelie werkzaam te zijn. Want de commandant van de Rijkspolitie in Hellevoetsluis die zei tegen me: u moet beslissen, wordt u evangelist of politieman? Of blijft u politieman? Daar ligt het begin van mijn roeping. En niet dat ik daar zo trots op ben of daar graag mee furore wil maken. Ik vertel het u alleen omdat ik vanaf het begin onder de indruk ben geraakt van Gods barmhartigheid. Toen die mij bewezen was en ik tot geloof gekomen was, heb ik gemerkt dat die barmhartigheid van God in ons ook mag uitstromen. Stromen van levend water zullen uit het binnenste van Christus vloeien. Maar ze vloeien in zijn kinderen, in de christenen. En de bedoeling is dat de christenen dat levende water laten stromen. In bijzonder naar mensen toe die daar het minst voor een aanraking en aanmerking komen. Wij hebben zo'n geringe gedachte van Gods barmhartigheid. Ja, maar dominee, er is toch ook sprake van schuld bij een mens. We hebben straks verschillende psalmen gezongen die allemaal over de schuld van een mens gaan. Die schuld, daar kun je toch niet zomaar overheen stappen. U kunt het hebben over Gods barmhartigheid voor zondaren. Maar dat staat hier, dat is duidelijk. Maar we zijn ook schuldige zondaren. Ja, ga eens door. Ik bedoel, als je deze geschiedenis leest, heb je dan hier te maken met een schuldige zondaar? Zondares? Dat denk ik wel. U heeft gelijk. Hoe blijkt nu dat deze vrouw een diep schuldbewustzijn had? In vers 44 tot en met 46 zegt Jezus tegen Simon de Farizeeën: ziet gij deze vrouw? En dan gaat hij vertellen dat hij in het huis van de Farizeeën gekomen is. Maar die Farizeeën heeft niet water gegeven om de voeten te wassen. En heeft ook geen zalfolie uitgereikt. Hij heeft ook geen welkomstkus gegeven toen hij binnenkwam. In vers 47... dan valt daar de conclusie van Jezus op wat die vrouw gedaan heeft. Daarom zeg ik u, staat er. Dus wat u heeft nagelaten, Simon, heeft die zondares gedaan. Mijn voeten gewassen. Met haar tranen, met haar haren droog gemaakt, mijn voeten gezalfd en niet afgelaten mijn voeten te kussen. Diepe vernedering voor mij. Dat heeft zij gedaan. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Ik nodig u uit om bij alle systemen die we uitgedacht hebben, alles wat in de kerk met elkaar hebben afgesproken over hoe een mens bekeerd wordt, om dit ergens in te passen. Het lijkt alsof de wereld op zijn kop staat. Ja, dominee, is het dan zo dat die vrouw dus, omdat ze dus zoveel liefde aan Jezus betoond heeft, die zondevergeving verdiende? Nee, dat is de Rooms-Katholieke opvatting die je in Rooms-Katholieke Bijbelcommentaren leest. Daar staat, deze vrouw heeft de vergeving van zonde verdiend doordat ze Jezus zoveel liefde betoonde. Wat zeggen de protestantse commentaren? Die vrouw kreeg vergeving van zonde en daarom had ze Jezus zo lief. Daar moet je eens even over nadenken. Ze kreeg vergeving van zonde. Daarom had ze Jezus zo lief en bewees dat met haar handelen, wat ze deed. Ze zei geen woord. Ze beleed geen zonde. Ze beleed geen schuld. Ze liet het zonder woorden zien. Een zondares. Een ellendige zondares. Gelooft in vergeving. Ik moet u zeggen dat ik mijn ogen heb uitgevreven toen ik van de week die vele commentaren die ik op een pc heb staan allemaal doorgenomen heb. Die er allemaal de nadruk op leggen. Maar als je dan eens goed leest wat er staat in vers 47, dan gaat het licht op. Daarom zeg ik, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want ze heeft veel lief gehad. Want ze heeft veel lief gehad. Je komt altijd mensen tegen in de gemeente die heel moeilijk kunnen praten. En zeker als het gaat over een persoonlijke leven, laat staan het geestelijk leven, dan moet je soms 3, 4 bezoeken hebben afgelegd voordat je voldoende vertrouwen om wat te kunnen of te durven zeggen. Maar soms zie je aan die mensen dat ze door hun handel en wandel weten wat ze niet kunnen uitspreken. Die zullen hier ook wel zitten, denk ik. Maar ze lopen altijd te toppen met het feit dat er gezegd wordt, ja, als het hart er vol van is, dan loopt de mond er van over, hè? Dus bij mij zit het vast niet goed. Het kan zeer goed zitten. Wat is dan de reden dat die vrouw mocht geloven dat haar zonde vergeven was? Dan als Jezus dat, in vers 50 staat dat uw geloof heeft u behouden. Als je dat toepast op die vrouw, wat is haar geloof dan geweest? Dat Jezus de grote helper is. Ze vertrouwde, ze geloofde, dat was haar geloof, dat Jezus niet alleen de helper was, maar ook de helper voor haar. Het geestelijk leven wat de Heilige Geest in onze harten werkt, begint daar waar we geloven dat Jezus er voor ons is. Ik heb het wel eens eerder verteld en andere predikanten zullen dat vanaf deze kansel ook vaak genoeg gezegd hebben wat in Hebreeën 11 vers 6 staat. De enige 2 voorwaarden voor het komen tot Christus. Wat gaat er vooraf aan het komen van Christus? 2 dingen. Dat je gelooft dat hij er is voor jou en het beloont als je hem zoekt. Dus dat je niet te vergeefs om hulp vraagt. Noem mij nou eens één bekering in het Nieuwe Testament op waar dit ontbreekt. Of, liever gezegd, laten alle bekeringen in het Nieuwe Testament niet zien dat het geestelijk leven begint met het komen tot Christus en de hulpvraag aan hem. De hoofdman van Capernaum. Wat was zijn geloof? U bent de grote helper. En help mij, heren, want mijn knecht is zwaar ziek en ligt op bed. Wat was het geloof van de Canaanese vrouw? U bent de grote helper. Help mij, heren, want mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Zacchaeus die in de boom klom. Was alleen maar nieuwsgierig, zegt Calvijn. Maar toen hij geconfronteerd werd met de Heer Jezus, gebeurde er wat. Ik moet heden in je huis zijn, Zacchaeus. En dan stapt Jezus zijn huis binnen. En dan ziet Zacchaeus dat hij geholpen moet worden. Van zijn geld afgeholpen moet worden. Hetgeen ik ontvreemd heb, geef ik vierdubbel weer. En de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. Wat bezielde die man? Hij keek Jezus in de ogen. Hij zag Gods barmhartigheid voor hem. Die zoveel slechts gedaan had. Die zo gesjoemeld had. Met de fiscus. Die mensen bedrogen had. Afgezet had. Arme mensen onder druk had gezet. Hij zag in de ogen van Jezus barmhartigheid. Lieve mensen, hij is barmhartig. Twijfel daar niet over. De moordenaar aan het kruis, wat vroeg hij eigenlijk? Heren, als u in uw koninkrijk gekomen bent, wilt u aan me denken? Wilt u dan mij helpen? En weet je, groter dan de helper is de nood toch niet, hè? Ja, maar dominee, dan blijf je toch zitten met die gelijkenis. Wat betekent dat dan? De ene is 50 penningen schuldig, de andere 500. Ik snap wel dat het gaat over zonde, schuld. De ene heeft een kleinere schuld, de andere heeft een grotere schuld. En die schuld hier, dat is God, dat begrijp ik ook. En dat kwijtgescholden werd aan die twee mensen, dat begrijp ik, dat God dat doet in zijn barmhartigheid. Maar hoe zit het dan met die kleine en die grote schuld? Vers 47 geeft het antwoord. Haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Vergeving en liefhebben van God en de naaste, dat is aan elkaar verbonden. Ziet u dat? Misschien is dat voor het eerst dat u dat hoort. Knoop het in je oren. Ervaren dat je zonden vergeven zijn, kan alleen als je God lief hebt en de naaste lief hebt. Ja, maar die grote en die kleine schuld. Nou, die fariseer, die zou zeker zichzelf rekenen bij degene die de kleine schuld had. En die zondares, die zou zeker zeggen, ik ben die grootste van de zondaren. En God wil Simon vergeven en die prostituee. Alleen Simon had er nog geen behoefte aan. Die had geen helper nodig. Hij had zijn status, zijn know-how, zijn kennis, zijn eruditie, zijn beschaving, zijn positie in de samenleving, in de synagoge. Simon kon dezelfde vergeving krijgen, maar had het niet nodig. Heb ik het nou over u? Of over jou? Nee, toch hoop ik. Er was bij deze vrouw liefde, liefde, liefde. Omdat ze wist hoeveel haar vergeven was. En als ze dacht aan hoeveel haar vergeven was, wat had ze dan een schuldbesef? Wat had ze toch een schuldbesef? Ze zag haar zonden ordentelijk voor ogen gesteld. En vooral die ene grote zonde, dat ze tot nog toe gedacht had zichzelf wel te kunnen redden en te helpen. Maar de Heilige Geest overtuigt van zonde omdat we in Jezus niet geloofd hebben. Dat is nog steeds zo. En toen was het ook zo. Zij was tot het geloof gekomen dat Hij de helper was. Die de zonde vergaf. Bent u ook tot dat geloof gekomen? Is dat ook jouw geloof? Dominee, u zegt dat ze een heel diepe overtuiging had van zonde. En dat ze een heel groot schuldbesef had. Dat is zo. Dat maakte ook dat ze dus grote liefde voor Christus had. Mag ik het nou zo zeggen? Als je een christen tegenkomt die een grote liefde voor Christus heeft, is dat zeker een mens met een diep schuldbesef. Is dat zeker een mens die het niet op kan dat de Heer het op hem of haar gemunt heeft? Hoe kan het nou dat ik vergeving van zonde mag ontvangen? Hoe is dat in de wereld mogelijk? En dat betekent niet dat je moet zeggen, deze vrouw die kreeg dus, omdat ze van de kroeg naar de kerk ging, vergeving van zonde, en dat heeft ze heel erg aangesproken, want ja, ze was ook wel heel erg slecht bezig. Misschien was ze ook wel aan de alcohol, misschien waren er nog veel meer zonden, behalve die prostitutie die in haar leven een rol speelde, we weten het allemaal niet. Maar dominee, ik heb altijd netjes ja, ik begrijp wel wat ik bedoel, hè. Ik ben beslist niet zonder zonde, hoor, dat is echt niet zo. Maar ik heb wel, nou, laat ik het maar zo zeggen, ik heb nooit uitbrekende zonde gedaan. Kan ik dan ook zo'n diep schuldbesef krijgen? Waardoor het wonder van de vergeving zo ontzettend groot voor me wordt, dat ik een enorme liefde voor Christus en voor de mensen om me heen krijg. Ja, dat kan. Kijk maar naar Paulus. Was ook zo'n fariseer. Had hij uitbrekende zonde gedaan? Wel, nee. Ja, zeer perfect geleefd. Vanaf hij wakker werd tot hij ging slapen. Elke dag weer. Niets op aan te merken. En hoe kan het dan dat Paulus zichzelf de voornaamste van de zondaren noemt? Begrijpt u dat? Omdat Paulus erachter was gekomen dat die waanzinnige zonde van het ongeloof hem totaal heelwaardig maakte. Hoe heb ik toch in al mijn zelfvoldaanheid en verwatenheid en verwaandheid kunnen denken dat ik geen helper nodig had? Hoe heb ik toch kunnen denken dat ik Jezus niet nodig had als mijn helper? Hoe heb ik toch het kunnen besteken om niet te geloven in de gezondene van God de Vader, om te zoeken en te zaligen wat verloren is? De zonde van het ongeloof was voor Paulus zo erg dat hij zich de voornaamste van de zondaren noemde. Vandaar dat Paulus ook, toen hij geloofde dat de vergeving voor zijn zonde was, zo'n enorme liefde voor Christus in zijn leven en voor zijn kinderen heeft mogen ontvangen. Iemand schreef, ik weet niet meer welke Bijbeluitlegger het is geweest, maar die schreef: de liefde voor Christus en voor zijn volk bewijst dat je zonden vergeven zijn. Dat moet je eens proberen te onthouden. We zitten vaak te toppen met: zijn mijn zonden vergeven? Moet je dat voelen? Hoe weet je dat? De liefde voor Christus en voor zijn volk bewijst dat onze zonden vergeven zijn. Vers 47. Daarom zeg ik, haar zonden zijn haar vergeven die vele waren, want ze heeft veel lief gehad. Wat heb je nou daar nog te zeggen? Ja, dominee, ik wou maar dat ik zo'n groot geloof had. Oh ja? Wat is dat, een groot geloof? Is dat iets wat je dus vooral in je emotionele gevoelsleven moet ervaren of zo? Of is een groot geloof wat Jezus ervan vindt? En hij zegt 2 keer, groot is uw geloof. Dat was bij de Cananeese vrouw en bij de hoofdman van Capernaum. Alle 2 een heiden. Die hem om hulp schreeuwde. En geloofde dat hij er was om hen te helpen. Hoort u het? Dat je redding naar de helper gaan en geloven dat hij er is voor jou en voor u. In vers 50 staat dat Jezus tegen de vrouw zegt: uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Waar hebben we dat eerder gehoord? O, bij een van die 10 melaatsen die door Jezus geholpen werd en die terugkeerde om Jezus te bedanken. Toen zei Jezus tegen hem: uw geloof heeft u behouden. Dat is een groot geloof. Groot in de ogen van God is dat we Jezus, onze liefste, noemen, onze heiland, onze zaligmaker, die graag vergeeft. Wanneer hebben we dat meer gehoord? Uw geloof heeft u behouden. Ook bij die blinde die genezen werd van zijn blindheid. Uw geloof heeft u behouden. Die man die schreeuwde om hulp: Zonen Davids, help mij. Geestelijk leven, tot geloof komen, is eenvoudiger als u denkt, of jij denkt. En dat is wat de Heere ook in zijn woord voortdurend ons laat weten. Want als het zo zou zijn, dat het onmogelijk is om tot geloof te komen, en dat je moet wachten tot het lot op je valt, alsof de Bijbel een soort veredelde loterij voor ons heeft gecreëerd. Als dat zo zou zijn, dan zou God niet barmhartig zijn. Dan zou God alleen maar van ons verwachten dat wij het een heel eind zien te rooien. En we misschien tevreden zouden zijn met als hij een handje zou willen helpen bij ons die het zelf allemaal proberen te doen. Nee, hij is een volkomen zaligmaker. Deze vrouw bewijst dat je zelfs in je voorgeschiedenis niets hoeft te hebben wat je dus gereed maakt om zalig te worden. Wat je waardig maakt om zalig te worden. Haar voorgeschiedenis was buitengewoon negatief. Ze zou in onze tijd een straflijst hebben. O, de Heer is zo barmhartig en genadig. Welzalig deze vrouw. Wiens zonde was vergeven. Die van de straf voor eeuwig was ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor ze was bevlekt, voor het heilig hoofd des Heren is bedekt. U bent deze vrouw. Mannen en vrouwen, u heeft diezelfde genade nodig. En u mag geloven. Als u zegt, och Heere, help dan toch. Dat hij hoort uit de hemel. En dat hij zich over je heen buigt. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je vermoeide hart. En ik zal je rust geven.